Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De oorlog in Oekraïne is nu al bijna een jaar bezig en er is nog lang geen zicht op een doorbraak. Welke inzichten moeten we nu heel goed tot ons laten doordringen om te begrijpen wat de belangrijke vervolgstappen zijn in deze oorlog, ook als het gaat om de westerse steun? In BNR's Big Five van de oorlog in 2023 praat ik daarover met 5 kopstukken, allen vanuit een totaal ander perspectief. En vandaag ga ik een uur lang de diepte in met Rob de Wijk. Ja, eigenlijk Rob, gaan we het hele lijstje... Ik doe het toch even. Ja. Iedereen kent jou natuurlijk, maar toch hoogleraar internationale betrekkingen, oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, columnist bij Trouw en ook maker van de geopolitieke podcast Boekenstein en de Wijk bij deze zender met ontzettend veel volgers. Ja. Rob, welkom. Fijn dat je ook weer hier bij de Big Five terug bent. Ik ga zeker ook met je praten over de grote geopolitieke verschuivingen op het wereldtoneel. Maar voordat ik dat ga doen, 2 vragen. Heel kort. Allereerst, komt er een einde aan de oorlog in Oekraïne in 2023, denk je?
Ik denk dat het heel moeilijk te zeggen is. Het zou best kunnen, hoor, dat gaat gebeuren. Dat hangt er helemaal van af of Rusland in staat is om een groot offensief te organiseren. Ik denk dat als ik zo bekijk wat er nu gebeurt, dat daar inderdaad de voorbereidingen worden getroffen. En dan hangt het er dus vanaf of dat offensief succesvol is en of er dan een situatie komt waarin Zelensky en Poetin zeggen van oké, we gaan nu over tot een staakt het vuren en misschien wel onderhandelen. Ja, dan komt er een einde aan. Maar als beide partijen dat niet willen, ja, dan kan dit gewoon nog jaren gaan duren.
Vreselijk hoe ver dat ook uit elkaar ligt. Gaan we zo meteen nog meer over spreken. Ik stel ook altijd een persoonlijke vraag. We weten altijd, jouw dagen die zijn echt giga met interviews en lezingen. Het gaat continu maar door. Wat heeft het met jou als mens gedaan, 10 maanden oorlog?
Nou, eigenlijk niet zoveel. Nee, ik slaap daar prima door. Ja.
Want Doreen zei in het begin, de sfeer werd toch wel een beetje bepalend in huis.
Nou ja, dat komt gewoon omdat het... Ja, dat klopt, maar bepalend in die zin dat we elkaar veel minder zien. En daar zit dus wel een punt. Maar persoonlijk doet het mij niet zoveel. Want ik blijf toch een redelijk afstandelijke analist. En ik denk dat het ook een essentiële voorwaarde is. Ik probeer mijn emoties zoveel mogelijk aan de kant te zetten in dit soort situaties. En ik kan me heel goed ontspannen en ik slaap prima.
Mooi.
Anders zou je dit ook niet kunnen doen, hoor.
Nee, want het vraagt ontzettend veel van je. Laten we dan meteen maar naar het front gaan. Als je naar het front kijkt, wat zijn nou de belangrijkste bewegingen die je ziet? Misschien eerst even kort het laatste nieuws meenemen. Er is net een helikoptercrash geweest bij Kiev. Ja. En daar is in ieder geval de minister van Binnenlandse Zaken
16
van Oekraïne
doden.
Ja. Omgekomen. Meerdere doden zijn ook kinderen die zijn overleden bij deze crash. Wat maak jij daaruit op?
Niks. Nee. Dat kun je zo niet duiden op dit ogenblik. Het hangt er echt van af of waarom die helikopter neer is gekomen. Als dat inderdaad de opzet is geweest, dan hebben we echt een probleem. En dan zul je zien dat wordt aangegrepen om verder door te vechten, door te escaleren van de kant van Oekraïne. Maar als dat niet het geval is en hij is door een of ander technisch mankement neergestort, dan is dat heel erg. Maar dan heeft dat weinig repercussies.
We gaan het natuurlijk volgen het komend uur. Dus als daar nog nieuws over binnenkomt, dan hoor je het uiteraard hier op BNR. Even naar het front. De belangrijkste bewegingen die jij waarneemt nu?
Kijk, we zijn denk ik nu in een fase gekomen waarin beide partijen tegen de grens oplopen van wat mogelijk is. En dat heeft met name te maken met de munitievoorraden. We roepen al de hele tijd dat die munitie op aan het raken is. En dat is ook zo. Mm-hmm. En dat zie je namelijk dat de hoeveelheid artilleriegranaten op het slagveld echt enorm is verminderd. Althans, het aantal dat wordt afgevuurd. Gewoon echt meer dan 50% minder bij beide partijen. We zien ook dat zowel de Amerikanen als de Europeanen als de Russen moeite hebben met hun industriële basis om voldoende te produceren. Dus daar zit ook een probleem in. Kijk, dat wil natuurlijk niet zeggen dat daardoor een oorlog tot stilstand komt. Want als je geen granaten meer hebt, dan kan je altijd nog gewoon met kogels schieten of je kan elkaar met een mes te lijf gaan. Mm-hmm. Ik bedoel, zo simpel is het wel. Maar je ziet nu dat er al een hele tijd, echt een hele tijd, een padstelling is. En die padstelling, daarvan zie je nu dat die langzamerhand die oorlog in een situatie komt waarin de dynamiek er in belangrijke mate uitgaat. En dat gaat betekenen dat je dus je nu moet voorbereiden op een hele lange oorlog. En dat betekent dat je gaat kijken naar de industriële basis van een land. Mm-hmm. Dat doen de Amerikanen, dat doet Oekraïne in eigen land. Maar die wordt natuurlijk in belangrijke mate ook gesloopt door al die raketaanvallen die er zijn, want die aanvallen op de steden, mm-hmm, met name op de elektriciteitsvoorziening, heeft ook enorme repercussies voor gewoon de industrie. Waardoor ook de wapenindustrie stil komt te liggen. Rusland heeft een geweldig probleem. Die start dat ook niet zomaar op. Dat wordt nu echt overgesproken in Rusland om dat te doen. Ja, dus je ziet dat het vertraagt, dat de dynamiek eruit gaat.
Maar toch zie je ook wel dat Rusland ook aan het herstellen is van fouten die ze hebben gemaakt.
Absoluut.
Dat is denk ik wel belangrijk.
Ze herstellen hun fouten.
Kijk naar Solidar.
Ja, exact. Dat heeft interessant genoeg vooral de Wagnergroep gedaan. En dat is Rusland niet. Dat is een soort warlord, die Prigozhin, die daar aan de slag is gegaan. En die heeft ook een eigen agenda. En je ziet nu, en dat is alleen maar goed voor Oekraïne, dat wat daar gebeurt en wat die Prigozhin doet met zijn Wagnergroep, ja, die wil daar ook de credits van hebben. En die credits krijgt hij niet van het Kremlin. En het is te gek voor woorden dat het überhaupt mogelijk is in een in zo'n land, dat je dus gewoon verschillende warlords hebt. Kadyrov is er ook een van. Ja. Die dus gewoon bezig zijn om daar op een of andere manier toch een overwinning te boeken ten eigen baten.
Jij bent er natuurlijk aan gewend, en ik ook, maar de luisteraar denkt misschien toch, waar is die bel van? En we staan dus in de studio in Den Haag, en dan worden de Kamerleden opgeroepen om vooral inhoudelijk te gaan debatteren. Er zijn
nog stemmen,
punten en te stemmen.
Ja, dit duurt een minuut.
Ja. Maar wij gaan gewoon doorpraten, want je zegt, dus probeer die eenheid terug te krijgen.
Ja, om dat punt af te maken. Kijk, je ziet dus nu dat alle partijen bezig zijn om zich voor te bereiden op die nieuwe fase waarin het wel mogelijk wordt om een hele grote slag te leveren. Dus de Russen hebben gemobiliseerd, die hebben 300.000 man opgeroepen. Een pakweg 150.000 moet nog worden ingezet, voor zover we nu weten. Er wordt nagedacht, kennelijk, over een nieuwe offensief vanuit Belarus om nogmaals Kiev te proberen in te pikken, waardoor eigenlijk gewoon Zelensky gedwongen wordt om zich te gaan verplaatsen. En om het regime alsnog onderuit te krijgen. Je ziet dat er zwaardere wapens worden geleverd nu naar door het Westen aan Oekraïne. Rusland is bezig om te kijken waar ze hun munitievoorraden, wapens
vandaan
moeten halen. Dus iedereen is nu bezig
herstellen, voorbereiden.
Op een slag waarvan we dus nog niet weten of dat een beslissende slag gaat worden.
Maar dat is dat lenteoffensief waar veel over gesproken wordt. Ja. Dat is ook de timing die jij verwacht met de bewegingen die je nu aan twee kanten ziet.
Je kunt dat nooit precies zeggen wanneer dat precies zal plaatsvinden. Maar ja, de komende maanden moet dat wel gebeuren. En er zijn continu suggesties dat ook Rusland nog weer met een nieuwe mobilisatiegolf gaat komen. Kijk, ze hebben enorme fouten gemaakt. Je hebt gezegd van zijn van een fout aan het leven, aan het leren. Dat klopt. Maar die fouten, dat zijn ook weeffouten in het Russische systeem. Dus dat kun je niet binnen een paar maanden kun je de hele krijgsmacht herstructureren.
Nou ja, hij heeft nieuwe poppetjes neergezet. Of eigenlijk weer teruggevallen op oude poppetjes. Klopt, maar die krijgt een onmogelijke taak?
Ja, dat is een zwaktebod. Dat je dus continu moet gaan verschuiven. Dat doen de Oekraïners ook niet. Die hebben hun zaak op orde. Dit blijkt dus gewoon dat ze de zaak niet op orde hebben. En dan krijg je dus, net zoals bij grote bedrijven of in de politiek, als het gewoon niet goed gaat, dan verschuif je iedere keer de poppetjes. En dat zie je dus nu ook in Rusland gebeuren. En dat duidt er ook op, zo'n krijgsmacht krijgsmacht is gewoon heel lastig om te herstructureren. Shogoy die heeft nu gezegd, dus de minister van Defensie, we gaan van 23 tot 26 gaan we de grote veranderingen plaatsvinden. Gaan de grote veranderingen plaatsvinden bij de Russische krijgsmacht. Die gaan we opnieuw inrichten. Ja, jongens, voor mij mag je hoor. Maar dat krijg je volgens mij nooit echt voor elkaar.
Nee, want ze willen dus die Wagnergroep willen ze dus echt integreren. Hè? Die moet niet te veel, want die wil ook natuurlijk te veel eigen eer in dit verhaal. Dan krijg je een soort machtsstrijd. Kan het ergens ook, want ik merk ook, we onderschatten de Russen altijd.
Ja.
En dat vind jij ook. Kan dit ergens ook toch ook tot een versterking leiden? Dat ze, stel dat het ze wel lukt om ze bij elkaar te krijgen. Wat voor impact kan dat uiteindelijk hebben?
Het punt is, kijk, de Russen zijn in staat om incompetentie te compenseren met kwantiteit. Dus als je het niet op een competente manier weten te doen. En tot nu toe hebben ze ontzettend veel incompetentie aan de dag gelegd. Dan kun je dat compenseren door zoveel mogelijk troepen te mobiliseren. Nou, dat is precies wat ze doen. En dat kunnen de Oekraïners niet.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen en oprichter van het The Hague Center for Strategic Studies. Rob, je bent continu ook, je zal nooit je bronnen prijsgeven natuurlijk, maar met heel belangrijke mensen die er echt verstand van zaken hebben, aan het overleggen wat er allemaal gebeurt op het strijdtoneel. Wat maak jij van Soledar op dit moment en ook de strijd die al heel lang gaande is rond Bakhmut?
Ja, dat is eigenlijk een soort symbolische strijd die gevoerd wordt. Dat is een tactische strijd. En de strategische implicaties zijn voor ons nog buitengewoon gering. Het is dus niet zo dat als je Soledar inneemt, dat daarmee de weg naar de hele Donbass open ligt. Ik denk dat het tamelijk stupide is om zoveel mensen op te offeren voor zo'n klein waardeloos stadje. Mm-hmm. We weten dat Bakhmut nog steeds niet echt wordt bedreigd. Het wordt ook niet omsingeld. De Oekraïners hebben nog steeds de weg in handen tussen Soledar en Bakhmut. Misschien raak ik dat ooit ook wel een keer kwijt.
Mm-hmm. Maar hebben ze Soledar echt verloren op dit moment?
Ik denk het wel, ja. Ja daar kun je
want dat is nog niet de officiële berichtgeving.
Ik vind eerlijk gezegd dat beide partijen, maar met name de Russen, die hebben daar veel te veel moeite in gestoken om dat te kunnen winnen. En dat is gewoon een precisiestrijd geworden. Mm-hmm. En dat is altijd stom hoor in een oorlog. Want het kost je alleen maar mensenlevens. En het levert eigenlijk gewoon geen strategisch gewin op.
En dat zien we ook gebeuren. En eigenlijk als ik jou zo lees, dan zullen we dat ook een tijdje zo zien. Omdat iedereen nu aan het herstellen is. En die nieuwe strategie aan het uitdenken is. Toch zou dit ook wel een kantelpunt kunnen zijn.
Nee, maar dat is ook een kantelpunt. Want wil je dus een nieuwe strategie uitvoeren, dan moet je dus steeds zwaarder materieel daar naartoe sturen. Ja, en daarmee ga je ook in de ogen van de Russen rode lijnen over. Kijk, er wordt met name in Nederland, dat is wel interessant hoor. Ik bedoel, we hebben natuurlijk onze defensie zo ongeveer afgeschaft. Maar we hebben altijd een tamelijk grote bek als het gaat over wat er allemaal moet gebeuren. Maar dan bedoelen we wat anderen moeten doen, niet wat we zelf kunnen doen, want dat doen we namelijk niet. Wat je dan ziet, is dat er dan toch rode lijnen over worden gegaan. En die rode lijnen, dat zijn impliciete lijnen die er gewoon zijn.
En daarmee bedoel je niet de Patriots?
Die horen daar ook bij. Dan zit je daar heel dichtbij. Maar op het moment dat je dus grote aantallen tanks gaat leveren, dan ga je lijnen over waarvan Rusland al heeft gezegd van ja, maar dan moeten wij daar een antwoord op vinden. En kijk, voor de Russen zijn er ook rode lijnen. Bijvoorbeeld, ze bestoken niet de treinen waarin hoogwaardigheidsbekleders naar Kiev worden gebracht, om maar eens wat te doen. Dat is een komen en gaan van allemaal politici, van regeringsleiders, van hoge militairen. En die kunnen dat redelijk veilig doen. Maar dat komt omdat die Russen ook die treinen laten gaan. Dat is echt een rode lijn. Als je dat gaat bestoken, zo'n trein, dan weet je dat enorme repercussies gaat hebben. Een andere rode lijn voor de Russen is dat je niet buiten Oekraïne de aanvoer van versterkingen, van munitie op NAVO-gebied aanpakt. Want als je dat doet, dan weet je dat er een artikel 5-situatie is. Dan gaat de collectieve defensieclausule van de NAVO in werking. Dus dat is ook een rode lijn. Nou, zo zijn er een hele hoop van die impliciete, niet uitgesproken rode lijnen waar iedereen zich aan houdt. Maar op het moment dat iemand er overheen gaat, doet de andere dat ook.
Ja, want kijk, jij hebt heel veel kennis van zaken. Je spreekt dus ook al die mensen. En je zegt dus, het is impliciet, maar laten we toch even met jou de fly on the wall zijn. Hoe gaat zoiets dan? Dat je gewoon weet, dit is echt... Want ik merk dat iedereen een beetje luchtig over die tanks doet. Vooralsnog, niet iedereen. Maar er zijn toch wel veel deskundigen die zeggen... Ah ja,
maar
het zijn
weer,
er niet zoveel.
Gek genoeg, vooral weer in Nederland. He, dus mijn internationale collega's, die doen dat dus niet. En ook in de in New York Times, Washington Post, Wall Street Journal... The Guardian, de serieuze internationale kranten... maar ook de Duitse Franse kranten... die wijzen zeer nadrukkelijk op dat risico... dat daarmee rode lijnen worden overschreden... en dat je dus wat moet. Mm-hmm. Dus het probleem wat je krijgt... dat krijg je dus nu ook met de Petri-discussie in Nederland... is dat als je zo'n rode lijn overgaat... door de levering van nog zwaardere wapens... dan kun je verwachten dat Rusland met nieuwe acties komt. En die kunnen ook een bedreiging vormen voor je eigen grondgebied. Dus op het moment dat je zware wapens gaat leveren... dan lever je ook wapens die je nodig hebt... voor het geval de zaak verder escaleert.
Ja.
En daar zit dilemma, dat is het cruciale dilemma... waar we op dit ogenblik mee zitten. Mm-hmm. En ik weet ook van mijn Amerikaanse collega's... dat ook deze discussie loopt in het Witte Huis. Deze discussie loopt in het Pentagon. En ook zeg maar in de groepen waarin ik zit... is dit een belangrijk debat. Mm-hmm. En sommige mensen die zeggen van... Rusland doet dat niet. En anderen zeggen van... ja, laten we toch even uitkijken, want we weten het niet zeker.
Want om toch daar wat nadere duiding aan te geven... die tanks, dat is echt heel zwaar materieel. Misschien voor de niet-kenner, leg het even uit alsjeblieft.
Nou ja, goed, daarmee kan je dus echt een manoeuvreoorlog uitvoeren. Dus een bewegelijke vorm van oorlogsvoering. Het is een apparaat met een geweldige vuurkracht. Veel meer dan welk ander wapensysteem op de grond. Dan ook, behalve natuurlijk die roemruchte HIMARS. Maar dat zijn raketsystemen. Maar hiermee kan je dus echt op het slagveld een groot verschil maken. De technologie die erin zit is indrukwekkend. Is ook beter dan die van de Russen. Ja, en dit kan dus inderdaad een verschil maken op het slagveld. Maar Oekraïne die heeft eerst gezegd, we hebben de 1000 nodig. Nou, vervolgens zeggen ze, we hebben er eigenlijk 300 nodig. Mm-hmm. Sommigen zeggen dan weer 500. Ja, ze krijgen er nu enkele tientallen. Dus ook hier zul je weer zien dat de 14 tanks die... De Britten nu gaan leveren. En een aantal tanks die misschien Duitsland gaat leveren met een aantal andere landen. Dat is echt onvoldoende om het verschil te maken. Dus dan zal er weer een push komen om nog meer tanks te gaan leveren.
Dus eigenlijk wat je zegt, we doen dus gewoon nu dat eerste stapje. En dan lijkt het allemaal nog mee te vallen. Maar het eerste stapje vraagt om een tweede en een derde.
Zeker.
En langzaam word je er ingezogen.
Ja, maar we zitten al helemaal middenin. Kijk, en realiseer je. En daar heb je dus nieuwe rode lijnen, ook voor de NAVO zelf. Wat zit er nou nog boven die tanks?
Ja.
Dat is niet zo gek veel meer. En daar zit echt een probleem in. Jachtvliegtuigen zou je er nog kunnen doen. Je kunt bepaalde drones leveren. Grey Eagle drones bijvoorbeeld, die willen de Amerikanen absoluut niet leveren. Dat zijn bewapende drones, maar ook voor om te kunnen observeren. Want ze zeggen, ja, kijk, als zo'n drone wordt neergehaald... dan kunnen de Russen zien welke geheime technologie we hebben. En dat is iets wat we absoluut niet willen. Daarvoor is dat wapensysteem gewoon te waardevol voor ons. Dat gaan we alleen maar doen als ons eigen land of onze bondgenoten in gevaar komen. Dan kunnen we het doen, maar nu niet.
En toch, dit is dus echt een hels dilemma wat je schetst, waar iedereen nu zijn hoofd over breekt.
Nou, het grappige is, achter de schermen wordt dat gedaan. En dat speelt natuurlijk nu met die Petri-discussie. Mm-hmm.
Hoe kijk je dan naar het bezoek van Rutte aan Biden?
Nou ja, kijk, ik zit ook in zo'n appgroep. En daar gisteren werd ook van de Nederlandse kant van de experts gezegd van, mijn god, wat heeft Rutte daartoe gezegd?
Ja.
En we kennen de details niet van de toezegging.
Want hij zei eigenlijk, joh, ik moet nog wat telefoontjes hier en daar doen, wat puntjes op de i, maar we gaan het eigenlijk gewoon doen.
Het lijkt op een politiek besluit, dat is natuurlijk altijd en terecht, want politici zijn de baas. Maar ik weet niet hoe goed daarover is nagedacht. Kijk, we hebben volgens mij 3 systemen. Plus 1 in reserve. En dan kom ik even terug op wat ik eerder heb gezegd. Als het verder escaleert en Rusland gaat bijvoorbeeld de aanvoerlijnen op NAVO-gebied bombarderen. Omdat ze vinden dat ze in conflict zijn met de NAVO. En die retoriek in Rusland gaat helemaal die kant op.
Want leg dit even uit. Hoe kan het zo zijn dat zij dat helemaal redeneren? Dat,
als je dus naar de retoriek kijkt, dan verschuift het op dit ogenblik van we zijn bezig met een operatie in Oekraïne om de nazi's uit Kiev te verdrijven en het land te demilitariseren. Gaat het nu helemaal in de richting van we zijn in conflict met de NAVO. Met name met de Verenigde Staten. Nou, als dat zo is, dan heb je daarmee ook een legitieme reden, althans vanuit hun perspectief, vanuit Russisch perspectief, om doelen op NAVO-gebied zelf uit te schakelen. Nou, en als je dat wil gaan doen, dan heb je dus die Patriots nodig. Dus de spullen komen bij wijze van spreken in Vlissingen of in Rotterdam aan land. Dan zou ik het wel fijn vinden als daar bijvoorbeeld Patriot-systemen neer worden gezet. Of neer worden gezet bij belangrijke militaire basis die we in Nederland hebben. Mm-hmm. Daar moet je rekening mee houden. Dus de spoel, we hebben natuurlijk zo weinig spullen.
Ja.
Dat je natuurlijk ook na moet gaan denken van wat betekent dit voor onze eigen veiligheid.
En dan zeg je eigenlijk, denken we hier genoeg over na?
Nee, heeft Rutte hier genoeg over na? Ik vind in Nederland is dat
maar
echt heel
mager. Maar eigenlijk zeg je van niet.
Nou, in Nederland is dat denk ik heel mager.
Ook niet bij Kamerleden?
Nou, laten we het helemaal niet over de Tweede Kamer hebben.
Nee,
dat in de Tweede Kamer is. Nee, dat is. Nee.
Ja.
Nee, ik hoorde laatst dat er was een debat over Siebert van der Linden. Allemaal natuurlijk heel verschrikkelijk wat er allemaal gebeurd is met de mondkapjes en de deal die hij heeft gesloten. Er zat de hele Kamer vol mee. Op dat moment werd er ook de defensiebegroting behandeld. Er zaten 3 mensen in de zaal. Ja, jongens, ik bedoel, zo'n Kamer. Die kan je niet serieus nemen als het gaat over zaken die over Oekraïne gaan en over dit soort hele zwaarwichtige zaken die direct betrekking hebben over op je eigen
Het is
veiligheid.
Inderdaad, ik vind het gewoon, ik schrik er gewoon van als je het zegt, want ik hoop dat het gewoon niet zo
werkt. Ja, dat hoop je ook.
Werkt.
Dat hoop je ook. Maar weet je, ik kom vaak in de Kamer en ik kom er ook graag en ik praat ook graag met Kamerleden. Daar is niks mis mee. Maar ja, de hoeveelheid kennis is natuurlijk buitengewoon.
Ja.
Buitengewoon gering. En realiseer je dat dit is kennis die ook stamt uit de Koude Oorlog. Nou heb ik de leeftijd dat ik dat nog een staartje van mee heb gemaakt. Mm-hmm.
En Biden heeft dat ook.
En Biden heeft dat ook. En Biden begrijpt heel goed hoe dit functioneert. Want ja. Biden doet dit zijn hele leven al, net zoals ik. Dus hij snapt hoe dit werkt. En zonder Biden had dit ook anders gewerkt.
Maar Rutte heeft een team op die ervaring die dit weet. Toch niet voldoende.
Nee, in Nederland bestaat deze kennis ook bijna niet meer.
Mm-hmm.
En is
het dan eigenlijk
dat is ook een generatieprobleem,
de
hoor.
Koopman die dan op bezoek gaat in het Witte Huis?
Nee, dat denk ik niet. Er is ook een belangrijke mate van overtuiging dat binnen het kabinet dat we wat moeten doen. En het is ook heel erg belangrijk dat mm-hmm. we wat doen.
Nou ja, alleen, we zaten er ook vanwege ASML, hè? Maar ja, gaan we zo
natuurlijk,
meteen.
Er zijn andere discussies, ja. Daar wil ik ook graag over
praten. Gaan we zo meteen doen.
Maar het hele probleem zit hem er echt in dat je ook gewoon goed moet weten wat er gebeurt. En dat je dus die analyses moet kunnen maken. En je moet het ondenkbare doordenken.
Mm-hmm.
Want de situatie waarin we nu zitten was eigenlijk ondenkbaar, laten we zeggen, 8 maanden geleden.
Morgen dan is voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer te gast. Abonneer je vast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal, want dan weet je zeker dat je het niet mist. Maar straks praat ik uitgebreid verder met Rob de Wijk. En dan gaan we ook vanuit dat lastige dilemma wat er nu voor ligt. En de weerstand ook die we vanuit Duitsland toch ook wel een beetje proeven. Kijken hoe dat verder gaat. Hoe lang gaat die westerse steun er nog zijn? Blijf luisteren.
Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Woensdrecht. Ik ben Pascal en ik sta hier met Jikke van KPN. Jikke, er wordt hier druk gebouwd.
Ja, dat klopt. Eneco bouwt hier zonnepark Kabeljauwbeek. En de stroom daarvan wordt straks aan ons geleverd.
Dat is mooi, maar jullie gebruiken nu toch al groene stroom?
Zeker. Op een dag met weinig zon staat er vaak veel wind. En andersom. Door die bronnen te combineren zorgen we dat duurzame opwek en het verbruik ervan op meer momenten van de dag gelijk loopt.
Dus op deze manier kunnen we groener internetten, niet alleen als de wind waait, maar ook als de zon schijnt.
Ja, want wij geloven in de volgende stap. In het echt uitbannen van fossiele brandstoffen. En daarom breiden we onze stroomvoorziening uit met dit nieuwe zonnepark.
En zo werkt KPN samen met Eneco aan klimaatambities. Ook iets voor jouw bedrijf? Kijk voor meer inspiratie op eneco.nl/klimaatambities.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met 5 kopstukken over de oorlog in Oekraïne. Vrijdag dan sluit ik de week af met Gijs Kessler, senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en schrijver van het boek Rusland, land dat anders wil zijn. Mijn gast vandaag is Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen, oprichter van The Hague Center for Strategic Studies. En natuurlijk, eigenlijk behoeft erop geen introductie met de bekende podcast hier op deze zender, Boekenstein en de Wijk. Rob, komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 belangrijke onderwerpen met je bespreken. Het feit dat ook toch een beetje draagvlak mogelijk begint af te brokkelen door nieuwsconsumenten die steeds meer afhaken bij somber nieuws. Want we weten allemaal dat we draagvlak ook nodig hebben om ook onze positie te kunnen bepalen. En de belangrijke geopolitieke ontwikkelingen en vooral de discussie die nu gevoerd wordt vanuit dat punt waar ik merk waar jij ook zorgen over maakt. We zitten op een kantelpunt eigenlijk en dat heeft met name te maken met het leveren van die tanks. En ze staan voor een hels dilemma. Dat heb je net ook al goed uitgelegd. En dan zie je bij Duitsland een weerstand. Maar toch ook, eigenlijk worden ze gewoon, ja, ze moeten bijna wel mee. Tenminste, zo lees ik dat als iemand die er niet zoveel verstand van heeft.
Eens? Nee, dat denk ik dus ook. En er is ook veel kritiek in Frankrijk op de positie van Duitsland. Maar dat geldt ook voor Amerika. Die heeft er ook grote kritiek op. Zeker de Baltische Staten. Ik heb dat wel meegemaakt, dat ministers uit de Baltische Staten echt gewoon frontaal in de aanval gingen tegen Duitsland. Dat vond ik echt heel opmerkelijk om dat mee te maken. Gewoon met keiharde taal. Duitsland aan de ene kant torst de last van de Tweede Wereldoorlog met zich mee. Mm-hmm. Het is echt een land dat enorm veranderd is sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het is het meest pacifistische land van Europa. Er zit ook nog het is ook het land waar mogelijkerwijs de meeste pro-Russische elementen aanwezig zijn. De grote delen van de politiek, althans relatief gezien, die zijn pro-Russisch. Dus daar zit al een probleem in. Dus voor Scholz, je moet echt manoeuvreren tussen de geschiedenis, tussen de pro-Russische elementen en de internationale gemeenschap. Maar ik denk dat de internationale gemeenschap aan het winnen is. Een medewerker van Macron, een hoge medewerker van Macron, die heeft al gezegd, ja, het lijkt wel Germany first op dit ogenblik, want ze denken alleen maar aan zichzelf. Ik denk dat dat ook onrecht doet aan de Duitse positie, want met name die historische last die ze meetrekken is natuurlijk gigantisch.
Nou ja, en ze denken er misschien ook goed over na vanuit het dilemma wat jij net hebt geschetst.
Oh, absoluut.
Dat is en moeten precies, we daar misschien heel dat, blij mee zijn.
Dat nee, maar
ze
dat doen. Is ook precies wat ze doen.
Ja.
Dus je ziet hier dus de 2 scholen tegenover elkaar staan. Kijk, het probleem is zo'n conflict krijgt een eigen dynamiek. En je manoeuvreert je in een positie waar je eigenlijk niet anders meer kunt dan tanks leveren. Terwijl je dat eigenlijk niet wil, om de reden die we in het vorige half uur hebben uitgelegd. Nou, dat soort dingen, dat zie je op dit ogenblik keihard op de voorgrond treden. En dat is echt een groot probleem.
En het feit dat je dus die 2 lezingen ziet op dit moment, dat wil dus zeggen dat er twijfel is. Nou kan twijfel ook goed zijn in het leven. Vanuit ook de argumenten die je net geeft. Maar het kan ook een bepaalde onzekerheid uitstralen.
Zeker, want met name Duitsland heeft al gezegd, de hoogste militair heeft gezegd, ja, we zijn gewoon totaal niet voorbereid op een mogelijke confrontatie met Rusland. Ja, en dan hoor je natuurlijk hier met name weer in Nederland, ja, die Russen, moet je kijken wat er een puinhoop van maken. Die kunnen we makkelijk aan. Nou, we is in ieder geval niet Nederland, want wij hebben gewoon niks.
Nee, dus we moeten eigenlijk weer geholpen worden door de Amerikanen.
Het zijn weer de anderen die dat allemaal voor ons moeten opknappen, met name de Amerikanen. Dat geldt ook voor Duitsland. Dus de munitievoorraden zijn onvoldoende. Ook hier in Nederland is bijna niks meer. En daar is ook niet in geïnvesteerd, want munitie is onwaarschijnlijk duur om dat te kopen. En men heeft zich altijd,
het kost tijd om het te produceren. Tijd,
maar men heeft zich altijd voorbereid op kleine gevechtjes à la, ja, weet ik veel, noem maar wat, Afghanistan. Daar heb je voldoende voor. Maar niet voor dit soort grootschalige gevechten die gedurende maanden, misschien wel jaren doorgaan. Ja. Dat hebben we gewoon niet.
En dus zeg je, dan zou Amerika het uiteindelijk moeten opknappen. Ja. Maar doen we dit niet ook eigenlijk een beetje onder druk van Amerika, die een veel groter belang heeft ook in deze oorlog dan
puur interessante Oekraïne? Genoeg is dat dus niet zo. Er is een geheime defensiestrategie uitgekomen van Amerika. Daar is ook een niet-geheime factsheet van verschenen. En daarin staat ook klip en klaar wat we ook weten. China is voor Amerika veel belangrijker dan Rusland. Mm-hmm. En dit is ook een van de grote of een van de belangrijke redenen waarom.
Maar China en Rusland, daar wordt er wel nu getwijfeld ook aan hoe Xi Jinping er intussen in staat. Maar dat was natuurlijk ook een blok samen. In ieder geval.
Nee, het is nooit echt een blok geweest.
Dat hebben we al geschat.
Ja, dat lees ik ook in de media, maar het is gewoon niet waar. Ja. Poetin is een soort junior partner van Xi Jinping. En die moet. Het is absoluut niet zo dat Xi zich laat leiden door Poetin. Mm-hmm. Ik denk dat hij zeer teleurgesteld is in Poetin. Want hij heeft hem iets voorgespiegeld van: ik doe een paar kleine operaties. Een beetje wat jij vergelijkbaar met wat jij doet tegen de Oeigoeren in Xinjiang. Dat doe ik dan in mm-hmm. Europa. En dat komt allemaal wel goed. Nou, dat is dus niet goed gekomen. Maar even voor Amerika. Staat er minder op het spel dan voor onze Europeanen. En dat is het hele punt. Dat vergeten we iedere keer maar. De Amerikanen helpen ons weer in de brand, uit de brand. Terwijl
met welk belang?
Sorry?
Met welk belang dat ze dat doen?
Nou, uiteindelijk willen ze toch een blok kunnen vormen tegen bijvoorbeeld de opkomst van China.
Ja, dus hebben ze toch wel een hoger belang om dit te doen.
Het is precies hetzelfde wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Het zijn onze natuurlijke bondgenoten. En je natuurlijke bondgenoten help je omdat dat ook in je eigen belang is. Maar voor ons Europeanen zijn de gevolgen het grootst. Ja. Ik bedoel, als het gaat escaleren, dan escaleert het echt naar Europa toe en niet direct naar Amerika.
Ja, en dan schets je enerzijds het beeld van mensen die zich misschien niet voldoende in hebben verdiept of te weinig kennis hebben. De mensen die er wel kennis van hebben. Hoe maken die nu hun afwegingen?
Je moet een groot verschil maken tussen duiders zoals ik. Die een tamelijk klinische analyse maken, maar verder geen verantwoordelijkheden hebben. Dus ik kan makkelijk praten. Zo simpel is het. Ik kan ik creëer een dilemma of ik leg een dilemma op tafel. Dat moeten ze, onder andere, we zitten nu in de Tweede Kamer, hier proberen op te lossen. Of daar in het kabinet, in het katshuis proberen op te lossen. Daar heb ik misschien wel gedachten over. Maar soms. Weet ik het ook niet meer. En kijk, ik heb jaar in jaar uit heb ik gewaarschuwd tegen al te drastische de bezuinigingen op defensie. Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel Europa. Omdat volgens mij was het altijd mogelijk dat een conflict zoals die nu zien gewoon mogelijk was. Dat is altijd van tafel geveegd. En nu zitten we met een probleem. En nu wordt er eigenlijk aan mij gevraagd van los dit probleem op. Jongens, dat kan ik niet.
Nee.
Want je hebt die defensies zo verwaarloosd. Je hebt bewust niet ervoor gekozen om geen munitievoorraden aan te leggen. Dan moet je nu niet zitten te mekkeren dat je niks kan. Want ik kan het niet voor je oplossen.
Nee. Je nu de analyse maakt, Europa breed en ook de rol die de Amerikanen hierbij spelen. Gaat dit gewoon gebeuren dat we echt overstag gaan helemaal met die tanks en dat er steeds meer komen en dat we eigenlijk gewoon in een heel gevaarlijke situatie ons gaan geven?
Ja, dat is absoluut. Juist, want ik heb ook een kwartier geleden heb ik gezegd van wat zit er dan nog boven de tanks? Dat zijn jachtvliegtuigen. Dat zijn misschien nog wat wapensystemen. Maar je komt aan het eind van de lijn. En de volgende stap is dan logischerwijs dat je gewoon zelf gaat meevechten. En dat is een stap die logisch is, zeker als je kijkt naar de dynamiek die er nu is, waarbij de Russen zeggen wij zijn in conflict met de NAVO. En zeker als je dus die rode lijnen overgaat. En als de Russen dus om wat voor reden dan ook een aanval uitvoeren. Bijvoorbeeld tegen de aanvoerlijnen op NAVO-verdragsgebied. Ja, dan heb je waarschijnlijk geen keuze meer. En in dat soort dingen, daar kom je op een gegeven ogenblik, als dit zo doorgaat, voor te staan.
Want
dat
maak
is buitengewoon
je dan
gevaarlijk.
Zorgen over een derde wereldoorlog?
Nee, een groter conflict in Europa. Waarbij ook de NAVO betrokken is. Een derde wereldoorlog, dat zou betekenen dat tegelijkertijd de Chinezen moeten zeggen van oké, nu pakken we Taiwan. Dat zou kunnen. En je ziet op dit ogenblik al wat er aan de zuidkant van Rusland gebeurt. Met Armenië, Azerbeidzjan, die komen continu met elkaar in conflict. En dat wordt ook opgepookt op dit ogenblik. En dat heeft gewoon te maken met de verzwakking van Poetin. Je ziet dat als dat gaat gebeuren, er ook conflictjes zullen ontstaan. Bijvoorbeeld in de voormalige zuidelijke Sovjet-republieken, Azerbeidzjan, Kazachstan, noem maar op. Die gaan dus natuurlijk ook hun knopen tellen. En die gaan zich afvragen van waar ga ik me bij aansluiten, hoe ga ik dit doen. Nee, dit is Dit is bloedlink wat hier op dit ogenblik gebeurt.
Ja, en ik hoor je zorgen door de woorden heen. Zou er ergens een aanleiding zijn voor Poetin om niet die stap te zetten?
Zeker. Want hij vreest natuurlijk ook voor escalatie. Maar hij kan natuurlijk redeneren van oké, ik ben nu in conflict met de NAVO. En gedeeltelijk is dat ook zo. En dat betekent dus dat ik toch geen andere keuze heb dan een verdere stap te nemen. Dus dat is het grote probleem van dit soort conflicten. Het levert een dynamiek op die je allemaal niet wil. Die je kunt voorspellen. En waar je dan ook feitelijk wel de scenario's voor kunt uittekenen van wat er dan gaat gebeuren.
Maar je weet nooit of het links of rechts wordt.
Nee, kijk, we hebben geen glazen bol.
Nee.
Dat weten we dus niet. Maar dit soort dynamieken kennen we uit de geschiedenis wel.
En is er dan een bepaalde groep in Rusland die toch nu begint te denken, met alle steun voor Poetin, bijvoorbeeld de elite, dit wordt toch misschien het moment om in te grijpen en daar iets te gaan doen?
Dat denk ik niet. En, ik ben geen echte Rusland-deskundig, maar ik ben daar zo vaak geweest. Ik ken heel veel van die elite. Dat houdt elkaar allemaal vast. Als je er één centje uithaalt, dan sodemiet het hele bouwwerk in elkaar. Dus je gaat Poetin niet zomaar aan de kant zetten. Dat doe je gewoon niet. Of je gaat hem vervangen door iemand met gelijke denkbeelden, met een gelijke positie. Een zetbaas. Maar ik denk niet dat snel gaat gebeuren. De steun van de bevolking is nog steeds erg groot, hoor.
Laten we zo meteen verder praten, maar eerst
een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlog in 2023. Ja, de grote vraag is, hoe moet het verder? En hoe moeten we uiteindelijk ook weer toch met Rusland door en deur? Hoe moeten we daar naar kijken? Misschien is het goed om daar ook de kettingvraag bij te pakken. In de vorige aflevering was Victoria Koblenko te gast, actrice, presentatrice. Maar ze zat hier vooral als politicoloog van Oekraïense komaf. Overigens, het is nog een oud student van jou, bij de universiteit. Universiteit Leiden.
Ja, leuk.
En Victoria had deze vraag voor jou.
Ik heb hem in een interview horen zeggen dat wij het begrip containment helemaal opnieuw moeten uitvinden. Dus het indammen van de Russische Federatie op een nieuwe manier vormgeven. En ik ben benieuwd of hij daarover verder wil uitweiden hoe hij dat concreet ziet. En dan met name als wij aan de andere kant te maken hebben met Rusland als een permanente lid van de Veiligheidsraad, waartoe het eigenlijk nooit de officiële procedure heeft gedaan.
Het zijn dus eigenlijk twee vragen. Laten we beginnen met die nieuwe containmentpolitiek richting Rusland. Hoe ziet die daaruit volgens jou?
Nou, dat is eigenlijk vrij simpel. Je gaat feitelijk door met het isoleren van Rusland. Je gaat de handelsbetrekkingen minimaliseren. Misschien op een gegeven ogenblik wel helemaal stopzetten. Je gaat een nieuw ijzeren gordijn inrichten. Dat betekent dat je je eigen defensie gaat versterken en die ga je voorwaarts plaatsen langs dat nieuwe ijzeren gordijn. En daar is het zeer behulpzaam dat bijvoorbeeld landen als Finland en Zweden nu gaan toetreden tot de NAVO. En dat betekent dus eigenlijk feitelijk dat je gewoon teruggaat naar de Koude Oorlog. Alleen je richt je defensie op een iets andere manier in. En mogelijkerwijs dat je op lange termijn nog een keer, net zoals tijdens de Koude Oorlog, weer kan gaan besluiten om zogenaamde vertrouwen angstaanwekkende maatregelen te gaan onderhandelen tussen Rusland en de NAVO en de Europese Unie en de Amerikanen, dus alle grote westerse partijen, om ervoor te zorgen dat het niet helemaal uit de klauwen gaat lopen. En als iemand met zijn troepen gaat verplaatsen, dat hij dat dan gaat aanmelden. Die regels zijn er allemaal, alleen ze worden niet eerbiedigd. Die regels zijn allemaal in Wenen tot stand gekomen tijdens de Koude Oorlog. Ze bestaan nog steeds, maar niemand gebruikt ze meer op dit ogenblik. Het is echt een heel gevaarlijk iets. En dus je gaat naar een nieuwe wereldorde in Europa, een nieuwe ordening, een nieuwe veiligheidssituatie. En we hebben de veiligheidsriemen niet aangetrokken. Dus dat is echt een heel groot probleem. Dus in die zin is die vraag vrij makkelijk te beantwoorden. En ik heb tot nu toe ook, zeg maar, in de discussies die ik volg, ook internationaal, niet gezien dat hier echt totaal andere meningen over zijn. Dus dat je naar wat ik dan maar noem containment 2.0 gaat, dat is een algemeen aanvaard concept.
Maar als je dat dan relateert aan de procedure die Rusland nooit officieel heeft gevolgd, dan gaat het over het moment van 1991.
Ja.
Waar natuurlijk ook nieuwe afspraken hadden gemaakt moeten worden, maar waar dat niet is gebeurd. Kan dat in de weg staan?
Ja, alles kan het in de weg staan. En een groot probleem is dat Rusland zijn ware gezicht nu al weer voor de zoveelste keer heeft getoond. Dus het is gewoon een land dat een totaal andere strategische cultuur heeft. Dus oftewel anders nadenkt over macht, machtspolitiek, defensie dan wij. En het heeft ook een andere politieke cultuur. Namelijk vinden dat je dus door middel van het creëren van vijandbeelden ervoor moet zorgen dat je ook de eigen bevolking mobiliseert. Nou, dat is wat er hier gebeurt. Mm-hmm. Dat is, om nog even terug te komen over die vraag van Victoria over de VN. Nou, dat is natuurlijk een heel erg verschrikkelijk belangrijk punt. Rusland is een permanent lid van de Veiligheidsraad.
Ja.
Kan dus alles blokkeren.
Waar ze dus niet de officiële procedure voor hebben gevolgd? In 1991?
Nou, ik weet niet wat je daar precies mee bedoelt met de officiële procedure.
Nou, eigenlijk heeft Yeltsin gewoon gemeld, wij zitten als Rusland bij die Veiligheidsraad zo ongeveer.
Nee, Rusland is gewoon de opvolgerstaat van de Sovjet-Unie. Daar was het men onmiddellijk over eens. Dat is gewoon zo. En dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld de kernwapens.
Maar dat die kaart speelt namelijk Oekraïne wel, dat ze nooit de officiële procedure hebben gevolgd.
Nee, dat is gewoon
gevolgd.
Niet waar. Nee, dat is. Ik kijk daar echt anders tegenaan.
Okay.
Dus ook, dit verklaart ook waarom ook de kernwapens naar Rusland zijn gegaan. Het is gewoon een land dat de juridische opvolger is, vind ik hoor.
Ja.
Maar
los daarvan, wij denken altijd vanuit instituties en vanuit bepaalde regels die hier zijn. En
ja, die
we zitten daar toch ook in gevangen. Omdat
worden nu niet gevolgd natuurlijk. Ja. Kijk, je hebt als permanent lid van de Veiligheidsraad een hele bijzondere opgave. Namelijk het creëren van een veilige wereld waarin oorlog afwezig is.
Ja.
En je bent nu bezig om met voeten te treden dat wat er in het handvest van de Verenigde Naties staan. Vandaar dus, wat je dus nu ziet, is dat die Veiligheidsraad, die wordt feitelijk uitgehold. Ik ben blij dat die nog bestaat, dat er nog met die Russen wordt gesproken. Maar je ziet dat bijvoorbeeld de veroordelingen van Rusland, die kunnen niet plaatsvinden binnen de Veiligheidsraad, maar die gaan via de zogenaamde Uniting for Peace procedures nu naar de algemene vergadering. Dus je ziet dat door dit gedrag van Rusland de algemene vergadering nu aan belang aan het toenemen is. En daar vinden de veroordelingen plaats.
En is dat dan een goede zaak?
Nou ja, dat vind ik een hele goede zaak dat gebeurt.
Ja.
Dan wordt er in ieder geval op mondiaal niveau nog iets gedaan en afgestemd.
Mm-hmm.
Nee, dit is echt wel een probleem. Als dus als één lid van de Veiligheidsraad, in dit geval een permanent lid, dus één van de vijf oude overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog die ook kernwapens hebben, zich op deze manier gaat gedragen, heb je een probleem. Dan scheurt het hele systeem op mondiaal niveau.
En hoe komen we daar dan uit? Want je kan ze niet uitzetten.
Nee, dus je gaat gewoon een containment krijgen.
Ja.
Dus je gaat gewoon het isoleren van Rusland. En dat is eigenlijk een unilateraal besluit van onszelf. Als wij zeggen, we zijn fed up met Poetin en zijn hele kliek en dat land, dan ga je gewoon zo'n land isoleren. Dan kan je gewoon eens zijn naartoe besluiten. En dat gaan we dus ook gewoon doen. Daar ben ik van overtuigd.
Dat uiteindelijk gaat komen.
Ja, daar zie je nu al de bewegingen van. En de eerste beweging is het lidmaatschap van de Zweden en Finland. En de grote vraag is aan welke kant van de ijzeren gordijn. En dat is een grote inzet ook van deze clash die we nu zien. Komt Oekraïne te liggen? Zeg het maar. Is dat aan de Russische kant of is dat aan, laten we zeggen, onze kant? Dat is gewoon het hele punt. Mm-hmm. Dus als je zo ook gaat redeneren, dan krijg je heel snel een discussie over het lidmaatschap van Oekraïne of wat daarvan rest tot de NAVO.
Ja, misschien een mooie brug naar de gast morgen. Ja. Want dan spreken we met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig baas van de NAVO. Ja. Wat zou je hem willen vragen?
Nou ja, kijk, Jaap was inderdaad de voormalige baas van de NAVO. De huidige baas van de NAVO, Stoltenberg, die heeft onder andere in Handelsblad, maar heeft het ook elders gezegd, dat de NAVO landen veel meer materieel moeten leveren. En dat we zoveel materieel moeten leveren dat dat Oekraïne dit kan gaan winnen. Nou, dat hopen we ook inderdaad, dat Oekraïne dit kan gaan winnen, althans in dit deel van de wereld. Maar de grote vraag is aan Jaap, zou je dat nou ook hebben gedaan als SG-NAVO? Want is dit wel eigenlijk je mandaat? Want de NAVO zegt, wij zijn niet in conflict met Rusland. Alle steun loopt via de individuele lidstaten. Dus met welk mandaat spreekt deze secretaris-generaal nu eigenlijk? En draagt dit ook niet bij aan wat wij eerder hebben besproken in dit uur, tot een verdere escalatie van de strijd, en waarmee Poetin kan zeggen van, hoor eens even, wij zijn inderdaad in conflict met de NAVO. En dat is iets wat we zelf willen vermijden. Dus wat gebeurt hier nou eigenlijk, Jaap?
Hele boeiende vraag. En die ga ik hem zeker stellen natuurlijk. En ik snap helemaal wat je zegt, want je gebruikt dus eigenlijk zelf die taal als NAVO-baas, en daarmee wordt het heel makkelijk. En dat gebeurt dus nu al. Ja, ik merk alweer dat we te weinig tijd hebben. Laat ik je één vraag, want die heb ik wel beloofd. Ook in de aankondiging net. Kijk, voor een oorlog is het ook heel erg belangrijk dat je draagvlak hebt in een bevolking. En we zien breed, in ieder geval in Nederland, dat mensen steeds meer worstelen eigenlijk met nieuws waar ze somber van worden. Er is een onderzoek gedaan door het Commissariaat van de Media dat aantal nieuwsafhakers tussen 2017 en 2020 is afgenomen. Ze hebben dan allemaal tools bedacht.
Toegenomen.
De afhakers zijn toegenomen. Ja. Ja, die gewoon zeggen, het wordt me allemaal te veel.
Te veel. Ik kan me voorstellen, hoor.
Hoe gevaarlijk is dat gebeurt?
Ja, ik weet niet hoe groot dat percentage is. Kijk, er is natuurlijk altijd een belangrijk deel van de bevolking die is afgehaakt. Of dat nou politiek is of dat nou in het nieuws is, dat bestaat gewoon. Afhakers heb je altijd. Het hangt er vanaf hoe groot die groep wordt. Als het meer dan 50% wordt, dan heb je wel een probleem. Maar zolang er een meerderheid is die niet is afgehaakt en die het blijft steunen, en die steun blijft ook wel even, zeker gezien de fase waarin we nu komen, waarin het ook misschien wel een dreiging wordt voor het NAVO-verdragsgebied zelf, dan zal je zien dat die steun eerder gaat toenemen dan afneemt.
Ja.
Daar valt op dit ogenblik valt er weinig over te zeggen, maar hoe je die afhakers weer voor je weet te winnen, ik zou het niet weten.
Nee.
Ik vind het bedenkelijk, ik vind het zorgelijk. Ik ken ze zelf trouwens ook, mensen met een hoge opleiding, hoor. Gewoon met een universitaire opleiding, die zeggen van, ja, maar jongens, ik trek het niet meer, ik heb hier gewoon geen zin meer in, ik hoor het wel. En ik kan me dat wel voorstellen, maar het is aan de andere kant, vind ik ook wel je burgerplicht, dat klinkt wat ouderwets misschien, om dit soort dingen toch te volgen en toch wel met enige overtuiging in dit soort discussies te staan.
Nou, de luisteraars met ons hebben dat in ieder geval afgelopen uur met jou gedaan. En ik hoop dat we binnenkort weer verder praten bij de Big Five. Want dan komen al die andere punten ook toe. ASML bijvoorbeeld, we zijn er helemaal niet aan toegekomen. Maar het was heel boeiend.
Uur overvullen.
Ja, dankjewel Rob de Wijk. En natuurlijk is alles terug te luisteren van de Big Five. Ga gewoon naar je favoriete podcast-app. Dan kan je gewoon de podcast vinden. Heerlijk om even lekker buiten te lopen met het zonnetje. En dan gewoon alles te luisteren. En echt die kennis op te doen. Maar heel belangrijk, blijf ook zeker live. Zometeen BNR breekt met Iman Verrips. Ik wens je een mooie dag.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.